Dit is Paperback Radio, het enige boekenprogramma in Nederland. Van 1 uur met 1 boek en 1 auteur. Presentatie Frans van der Beek.
Het boek Kom, Atir, Kom van Agnita de Ranits. Een zeer opmerkelijk boek, want het gaat over de tocht van een giraf van Marseille naar Parijs. Maar daar krijgt u zometeen heel veel meer over te horen. Kunt u mij zeggen, mevrouw de Ranits, want die is nu aan de telefoon. Dat moet ik er nog even bij zeggen. Meestal interviewen wij oog in oog met de auteur. Alleen, mevrouw de Ranits, ik mag Agnita zeggen, hoop ik.
Natuurlijk.
Gelukkig natuurlijk. Maar. Die woont in Frankrijk, in een aardig dorpje bij Parijs, geloof ik.
Bij Parijs, ja.
Ja. Dus wij zijn wel genoodzaakt, ook gezien de omstandigheden met het kwaadaardige virus, et cetera, om het op deze manier niet te doen, maar dat gaat zeker lukken. We hebben elkaar al even eerder gesproken, dus we weten hoe onze stemmen klinken in ieder geval.
Zeker, ja.
Dus we gaan even terug naar het boek wat u geschreven hebt, want het is een zeer opmerkelijk boek. Ik heb het met heel veel plezier gelezen en ook met bewondering, want ik dacht, hoe moet dat nou? Hoe kun je nou een tocht van 880 kilometer uit de 19e eeuw in een boek van ongeveer 320 woorden vatten. En dat is u kennelijk heel erg goed gelukt. Hebt u een bepaalde fascinatie voor giraffen? Of waar komt die vandaan?
Ja,
dat vroeg
nee.
Ik mij natuurlijk meteen af.
Ja en nee. Ik hoorde op de radio een documentaire over de pastoor van Egypte die op het punt stond Athene aan te vallen.
Ja.
En bang was voor inmenging van het Franse leger. En hij bood Karel de Tiende een diplomatiek geschenk aan. En het was wel een heel opmerkelijk smeermiddel. Want hij stuurde per boot een giraffa Camiopardalis naar Marseille. En het was de eerste giraffe in Frankrijk. En toen dacht ik, wauw, wat een prachtig verhaal. Wat kan ik hiermee doen? Ik stelde de overtocht voor, de aankomst in Marseille. De reactie van de bevolking die nog nooit van zijn leven een giraffe had gezien.
Ja. Dat speelt zich af in de 19e eeuw, hè?
In 1826, 1827.
Ja. 18, dat is bijna 200 jaar geleden.
Ja.
Ja, toen zag de wereld er inderdaad nog heel anders uit. Want u beschrijft ook heel treffend hoe het vervoer ging met postkoetsen en
ja,
et cetera.
Ja.
Maar dit was een voettocht en we gaan even de protagonisten voorstellen, de hoofdrolspelers. Dat is natuurlijk in eerste instantie de giraf zelf. Zarafa heet hij.
Ja.
Zarafa. En dan is er een wetenschapper, een bioloog, natuurkundige. Dat is Saint-Hilaire.
Ja.
En die begeleidt de giraf naar Parijs. Maar Atir, hè, uit de titel, Kom, Atir, Kom. Dat is een voormalige slaaf uit Sudan die kennelijk alles weet van giraffen en het dier onderweg ook verzorgt tot aan Parijs en ook daarna als hij in de dierentuin is opgenomen.
Ja, het waren twee totaal verschillende mannen, eigenlijk twee uitersten.
Ja.
Etienne Saint-Hilaire, die zooloog, vooraanstaande man, katholiek, hij kende ook het moderne leven.
Mm-hmm.
En ja, die Ater was een hulpje van een dierenverzorger, oud-slaaf en moslim.
Ja.
Ja, dat zijn dus eigenlijk uiterste twee werelden, Afrika en Europa, mens en dier, arm en rijk.
Ja. En die trekken met elkaar op en dat heeft ook allemaal consequenties, want er zijn natuurlijk ook emotionele momenten waarop bijvoorbeeld de vriendschap even wordt verstoord door het verraad van Hassan, want die moeten we ook nog even voorstellen. Wie is Hassan?
Hassan is de hoofdopzichter.
Ja, precies.
Hij staat dus boven Atir. En het gaat niet helemaal makkelijk het contact. En hij noemt hem ook de zwarte slaaf. En
ja.
Wat Atan natuurlijk niet heel prettig vindt. En dus daar is wel enigszins een oneenigheid tussen deze twee mensen.
Nou, er zijn een paar nogal dramatische momenten in het boek. En ja, dit is er dan één van. Ik noem dat maar het verraad van Hassan.
Ja, het verraad van Atir.
Van Avir.
Ja, precies. Ja.
Precies. Oh ja, en, maar goed, dan is de heer Saint-Hilaire. Aanvankelijk was hij niet zo gecharmeerd, hè, van de zwarte Soedanees.
Nee, helemaal niet. Want ja, in die tijd zeiden ze, wat moet die man meekomen met de reis naar Parijs? Het is een zwarte en we hebben eigenlijk ook wel hier onze begeleiders. En wat moeten we met hem? En hij weet niets van de giraffen en... Hij is traag, hij is niet slim. En nou ja, er werd van alles. Kreeg de arme Atir op zijn rug.
Ja, een duidelijk vooroordeel. Wat in de loop van het boek wordt weggenomen. Want dan blijkt deze Atir een bijzonder sympathieke, leergierige jonge man te zijn.
Absoluut, ja.
En aan het eind van het boek lees ik dan dat hij, nadat hij in Parijs is aangekomen en in de dierentuin woont, nogal een rokkenjager is. Maar daar wordt verder niet op ingegaan.
Ja, dat is eigenlijk het enige wat we weten van deze Atir. Want deze Atir heeft bestaan. Maar we weten verder niets van hem. En ik heb dat een beetje in het boek laten doorschemeren. Ook, niet helemaal. Maar ja, van Saint-Hilaire weten we veel meer. Het was een gerenommeerde zooloog.
Mm-hmm.
En ja, die was ook met het predarwinisme bezig. En hij, ja, het was echt een wetenschapper. En daar weten we natuurlijk veel meer. Hij was ook met het vogelbekdier bezig. En daar weten we natuurlijk veel meer van deze man af. Maar van Atir eigenlijk heel weinig. En dat was juist zo interessant om deze mensen samen te brengen.
Ja, dan hebt u toch wel een beroep moeten doen op uw fantasie. Want als er zo weinig van Atir bekend is, hebt u hem toch aardig ingekleurd, als ik het zo mag zeggen.
Ja, ik ben echt in de huid van deze twee mannen gekropen. En dat is natuurlijk niet makkelijk als vrouw om in de huid van twee mannen te kruipen. En zulke totaal verschillende mannen.
Ja.
Want ik schrijf dus eigenlijk het boek in twee ik-figuren.
Ja, dat blijkt ook uit de indeling van het boek. Want het zijn allemaal zeer leesbare, vrij korte hoofdstukken. En die wisselen van Atir naar Saint-Hilaire.
Ja.
En dan krijg je op een gegeven moment ook dat dezelfde gebeurtenis door de twee mannen op hun eigen manier wordt beschouwd.
Ja, dat is juist zo interessant, ja.
Dat vond ik inderdaad ook het aardige daarvan. Maar goed, het is een tocht geweest die uitermate vermoeiend is geweest voor meneer Saint-Hilaire. En al lezende dacht ik, nou, die haalt gewoon het einde niet.
Ja.
Maar dat is wel gebeurd. Hij leefde nog lang en gelukkig.
Het is een hele zware tocht voor hem geweest. En hij was niet in goede gezondheid. Hij was oud voor die tijd.
55 en, was hij toch?
Ja. En ja, zo'n man die zat altijd maar in de boeken en in het laboratorium. En ik denk niet dat het een man is die grote wandelingen maakte en zo. Maar hij was zo bezeten van dit beest, van de unieke kans dat hij zo'n giraffe naar de dierentuin in de Jardin des Plantes kon brengen. Dat hij wilde dit voorbrengen. Hij had een enorme wilskracht.
Dat is gebleken. En hij is aan het eind van het boek, in het navoort, dan hebt u het over dat hij dat hij een jaar na of een jaar voor de giraffe overleed.
Ik meen, dat ben ik nu een beetje vergeten, maar ik meen dat hij een jaar voor de giraffe overleed.
Ja, en de giraffe is 21 jaar geworden.
Ja, hij is blind geworden en was heel oud en
Oké. Nou, we komen natuurlijk heel erg veel te weten over de giraf. En u hebt ook erg veel moeite gedaan om erachter te komen wat een giraf nou precies is.
Ja.
Hoe hebt u dat gedaan?
Ik ben naar Kenia gegaan om de giraffen in haar eigen omgeving waar te nemen. En was ook in het giraffencentrum van Nairobi. En daar kon ik natuurlijk het dier van top tot teen bestuderen. En het is een verbazendwekkend dier. Het is een heel interessant dier. Dat blijkt ook wel uit het verhaal. Het is natuurlijk door zijn fysiek. Wat heel opvallend is ook dat zo'n beest kan heeft een hals van 2 meter. En dan bukt zo'n beest om water te drinken bijvoorbeeld. De geleerden vroegen zich af, ja, hoe kan dat? Hoe werkt zijn bloedsysteem? En dat is in de tijd ook door de NASA, door de flebologen, specialisten van de aderen, is dat onderzocht. Het is een geweldig interessant dier. En ook het geluid, daar praten dus Sentilair en Ater heel veel over. Mm-hmm. Ater zegt dat hij een geluid voortbrengt, want dat heeft hij in de natuur meegemaakt. En Sentilair is daar helemaal niet mee eens. Hij zegt dat de giraf stom is en totaal geen geluid uitbrengt. En dat hebben eigenlijk de geleerden heel, heel erg lang gedacht. En sinds kort weten we dat zij, ze brengen soms een zoemend, brommend geluid uit. En zelfs onder de frequentie van 20 hertz.
Het menselijk oor.
Dat horen wij niet meer. Nee. Dat hebben ze met apparatuur opgemeten. Dus die giraffen die communiceren met elkaar.
Aha. En we hebben natuurlijk geen idee wat ze elkaar vertellen.
Als ik dat zou weten, dan zou ik misschien een nieuw boek schrijven.
Maar waarschuwen ze elkaar bijvoorbeeld voor gevaar?
Ja, absoluut, ja. Ja. En ze hebben hele goede ogen, dus ze kunnen heel ver kijken.
Het is natuurlijk ook een aandoenlijk dier, hè? Met die grote bruine ogen en die wimpers.
Dubbele ooghaarden.
Ja. Ja. En hij kan ook knipogen, heb ik begrepen.
Ja, hij kan knipogen, ja. Dat merkt Aatje dan op een goed moment.
Maar je mag er toch van uitgaan dat hij dat niet doet met het oogmerk waarmee wij knipogen.
Ik knipoog eigenlijk omdat er vaak in zandstormen zijn en misschien geen zand in zijn ogen te krijgen.
Nee, dan is dat duidelijk. Die tocht van Marseille naar Parijs heeft 42 dagen geduurd, geloof ik.
Ja.
En ze hadden maar 7 rustdagen.
Ja.
Dan hebben ze toch aardig doorgestapt, want het is 88 kilometer.
Ja, en het waren niet echte rustdagen, want ze moesten die giraf laten zien aan de bevolking.
Oh ja.
Dus ze moesten nog door de steden in Lyon. In Lyon waren er bijvoorbeeld 20.000 mensen, volgens de kranten.
Zo.
En dat is ook ongelooflijk interessant, want om die hele voorbereiding van het boek te maken, heb ik historische en sociale gegevens gezocht in archieven, in briefwisselingen en in kranten. En dan heb je natuurlijk in plaatselijke kranten heb je de ooggetuigenberichten. En daar stond dus in bericht in een krant in Lyon dat er, ik zei 20.000, maar het waren 30.000 mensen.
Zo, waanzinnig. Nou ja, en dat wordt natuurlijk nog overtroffen als ze in Parijs aankomen.
Ja.
Want dan blijkt er ook een, wat wij dan tegenwoordig merchandising noemen, een enorme golf aan producten met giraffen erop te koop te zijn.
Ja, daar komt een enorme giraffengekte. En ze maken klokken, kandelaars, inkpotten, tabakdozen. Daar komt een hele mode ook van met zijn stoffen, dassen en hoeden. En er is zelfs een coiffure à la giraffe. En men zei in die tijd dat de vrouwen die staken hun haar zo hoog op dat ze wanneer ze zich in een ruiter moesten verplaatsen op de bodem moesten zitten.
Koepsgiraf, ja.
Ja,
Hebt u zelf nog wat van die spulletjes kunnen verzamelen onderweg?
Nee, helaas niet. Nog even een leuk detail, want ik noem dat ook in mijn boek. Er is een griep naar de giraffen genoemd. En dat was een zware virus. En ergens in een brief stond dat die virus die heette dus La Giraffe. En in een brief stond geschreven: hoe gaat het met zijn giraffe? Hij was flink ziek. Zijn giraffe was werkelijk ernstig.
Aha, de ziekte dus.
Ja, de ziekte, ja.
Hebt u enige reden waarom? Want ik zie het verband niet zo.
Het was een virus en die werd genoemd de giraf. Wij hebben dus een virus, die wordt genoemd corona, maar...
Ja, maar dat heeft een reden, omdat het van die uitsteekseltjes heeft.
Ja,
waar het op een kroontje lijkt.
Het kon voorkomen giraffengekte, dus alles was goed om...
Overal werd giraf opgeplakt, ja.
Om de giraf op te noemen, ja. Ja,
ja. Ja. U hebt zelf de tocht ook gedaan, hè? Zij het niet te voet, maar voornamelijk per auto.
Ja, voornamelijk per auto. En ook niet in 42 dagen, maar in 10 dagen. En dat was erg leuk. Want in de gedachten keek ik door de ogen van Saint-Hilaire en Ater. En ik volgde die route helemaal door de Provence, door de Rhône-Vallée, door de Bourgogne. En ik nam het landschap in me op en... ik bekeek de oude stadjes en de dorpen. Ik heb de stadspoorten gemeten bijvoorbeeld, om te zien of Sarafa er wel met een gestrekte hals onderdoor kon.
Ja, ja.
En ik heb geprobeerd ook in dezelfde auberges te overnachten. En zo kwam ik bijvoorbeeld in een hotel in Mâcon, waar Saint-Hilaire met zijn gevolg heeft geslapen. En ik heb daar een kamer genomen met uitzicht op de rivier, de Saône. En ik waande me in de kamer natuurlijk van Saint-Hilaire. En na het avondeten ben ik op zoek gegaan om te kijken of ik de stallen kon vinden. Want die giraf die had een stal van 4 meter nodig.
Ja, jij gaat u verder. Jij gaat u verder.
Ja, en ik vond inderdaad dus een stal met 4 meter hoge deuren. En ik vond daar helemaal boven in die deuren vond ik een luchtgat voor de giraf.
Wat opmerkelijk, ja.
Ja, dat was wel een leuke ontdekking.
Maar die giraf kon natuurlijk alleen maar overnachten in stallen met zo'n enorme hoogte.
Ja. Ze hebben dus die stallen waarschijnlijk moeten ophogen soms. Of een verdieping moeten wegbreken. Of stallen hebben ze moeten bouwen. Nou ja, in mijn verhaal heb ik het ook wel dat ze wel eens moesten overnachten in de buitenwereld. En in buiten de auberge in stallen. En, maar ze had gelukkig... ze hadden... Ja, dat is natuurlijk wel aardig. Ze hadden... ze waren bang vaak dat... Saint-Hilaire was bang in het begin dat ze kou zou vatten. En ze hebben in Marseille een jas vervaardigd voor de giraf.
Macintosh,
een regenjas van Macintosh. En Macintosh was net een patent uitgevonden in 1823. Dus het was, Saint-Hilaire sprak over dat nieuwerwetse gom. En daar werd een capuchon gemaakt en een stuk voor de hals. En een stuk voor het lijf. En daar hebben ze toen ook de wapens van Karel de Tiende en de Pasha van Egypte opgeschilderd.
Ja, ja, ja.
En er werden wat meer brevetten. Er was ook bijvoorbeeld een brevet, was er net uitgekomen. En dat is van de metronoom van Mezel. De metronoom, dat om de ritme, het berekenen van de muziek. En Saint-Hilaire had natuurlijk aan zijn dochters een metronoom aangeboden. En, want zij speelde piano. En aan het eind van het verhaal ziet Saint-Hilaire voor het eerst de giraffe galopperen. En dan maakt hij een vergelijking. Hij zegt: daar gaat de giraffe in een sierlijke gang. Het lijkt wel of ze zweeft. Haar lijf beweegt nauwelijks. Maar ze zwiert haar hals zachtjes heen en weer als de slinger van de metronoom van Mezel.
Nou, prachtig. Het is bijna poëzie. maar dat was niet het enige waarmee de giraf werd aangekleed. Zarafa, over een prachtige naam voor een giraf. Hij kreeg ook schoenen.
Zarafa is pas door een Amerikaans schrijver gevonden. Want tijdens dat verhaal in de correspondentie, ja, Sint-Hilaire sprak over de giraf natuurlijk. Maar ja, ze werd ook wel het dier van de koning genoemd. Maar ze had geen, op dat moment had ze geen naam. En eigenlijk de oorspronkelijke naam van giraf is waarschijnlijk Zorafé.
Aha.
En die is waarschijnlijk door stammen in Afrika zo
bedacht.
Genoemd. Zorafé, ja.
Ja, ja. Maar dat is niet het enige waarmee de giraf werd uitgedost. Die kreeg ook schoentjes.
Ja, ze kreeg leren schoentjes. Die werden gemaakt in Lyon. En ja, Sint-Hilaire was bang dat ze zich zou bezeren. En er waren natuurlijk van die Romeinse keitjes. En dan kon de hoeven slijten. En dus ze kreeg leren schoentjes. En die zette dus Atheer alle vier steeds voor de stal, die kleine schoentjes.
Ja, 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 ja. Het moet een nou ja, ik zou bijna willen zeggen een potsierlijk gezicht zijn geweest om een giraf zo aangekleed door de straten te zien wandelen.
Die Atheer, die schaamde zich daarvoor. Die zei, ze zou het in Soedan moeten weten hoe die giraf hier
werkt. Ja, ja. Overigens is het ook opmerkelijk dat die giraf zo welgevallig bleek. Ik bedoel, liet zich alles aanleunen, enorme mensenmassa's, en dat voor een dier wat uit de jungle komt.
Ja. In het begin was ze natuurlijk wel wat schichtig.
Ja.
Maar een giraf heeft eigenlijk een heel goed karakter. Ik ben dus vlakbij giraffes geweest. Ik heb een giraf te eten gegeven. Maar je kan haar niet aaien op haar kop. Dat wil ze niet.
Nee, nee.
Het gaat niet verder. Maar het is een vriendelijk dier. Ze heeft ook helemaal geen vijanden. Alleen leeuwen. En die leeuwen die jagen op haar, maar zij kan veel harder galopperen. Ze draaft overigens niet. Ze kan veel harder galopperen dan de leeuwen kunnen. Die kunnen haar niet bijhouden. Maar de leeuwen weten wel dat haar uithoudingsvermogen niet erg lang is. Dus ze op een goed moment wordt de giraf moe. En dan rennen ze om de giraf heen en dan springen ze op haar om haar te doden. En, maar dat is de enige vijand die de giraf heeft.
Mogen we even bekomen van dit gruwelijke verhaal? Want als ik,
ja,
ik zie het voor me. En we gaan
nog niet alle details genoemd.
Gelukkig maar. We gaan even met een muziekje afkoelen. Tot zo. Thank you. Wij gaan verder met het interview voor Paperback Radio met Agnita de Ranits over haar zeer opmerkelijke boek Kom, Atir, Kom. Over de tocht van de giraf Zarafa van Marseille naar Parijs, waar hij werd aangeboden aan de koning Karel de Tiende. Die overigens aardig in zijn lopjes was met het cadeau, heb ik begrepen.
Ja, hij was bijzonder blij met dit cadeau. En hij was erg ongeduldig om de giraffen te zien.
Maar hij mocht, dat vond ik ook opmerkelijk, de vrouw van de koning, de koningin, denk ik, die was het er niet mee eens. Die vond dat de giraf maar naar de koning moest komen en niet de koning naar de giraf.
Ja, precies. Dat, en zij had de touwtjes in de handen, zij regelde alles. En dus de koning mocht niet onmiddellijk naar de giraffen. En Saint-Hilaire was daar onthutst over, want hij had dus al die 42 dagen gelopen en dag en om die giraffen naar de koning te brengen. En hij dacht dat de giraf daar stond in Parijs. De koning daar stond.
Ja, om hem op te wachten, ja.
En, maar hij was er niet.
Nee, maar dat is later goed gekomen, want ze werden toch wel vorstelijk onthaald, heb ik.
Ja, ze zijn vorstelijk onthaald in Saint-Cloud, in het in het paleis van Karel de Tiende daar.
Ja, ja. Wat is er gebeurd met Zarafa? Toen hij na 21 jaar, op 21-jarige leeftijd overleed?
Dat is. Hij is een beetje in de vergetelheid geraakt. In het begin natuurlijk heel veel belangstelling, maar op een goed moment is hij in de vergetelheid geraakt. En hij is opgezet in het Musée d'Histoire Naturelle in Parijs. Maar daar was op een goed moment plaatsgebrek.
Oh.
En ze hebben heel lang niet geweten waar ze is gebleven. En ze hebben heel lang iets vermoed. In de Eerste Wereldoorlog hebben soldaten een grap uitgehaald. Zij vonden in een gebombardeerd museum de resten van een giraf. En ze hebben die resten meegenomen naar de loopgraven. En ze hebben die hals en die kop als een periscoop uitgestoken. En natuurlijk is dat misgegaan. En heel lang dacht men dat het hier om de beroemde giraf ging. Tot op een goed moment een conservator van het museum in La Rochelle zei: nee, ik denk dat het deze giraf is die wij hier hebben in het museum. En hij kwam daar met een bewijs. Hij zei, de giraf heeft namelijk, zoals wij onze vingertopjes, is herkenbaar aan zijn vlekken.
Ja, ja.
En hij zei, er is een tekening gemaakt in dat tijd door Nicolas Jouet, een tekenaar in de dierentuin in Jardin de Plant. En we hebben hier die giraf. En er is één vlek op zijn hals die heel, heel bijzonder is en die precies hetzelfde is. Dus wij hebben hier in La Rochelle de Zarafa staan.
Aha. Dus die...
Maar de laatste tijd komen weer stemmen op dat het misschien niet zo is. Dat het misschien niet de Zarafa is. Want bij opgezette dieren wordt hun huid wel eens bijgeverfd.
Aha, oh.
Het zou kunnen dat iemand daar opzettelijk die gekke vlek daar op zijn hals heeft geschilderd. Nou, we zullen het misschien nooit weten.
Maar dat is toch wel te achterhalen of dat kunstmatig is aangebracht of niet?
Ja, dat is moeilijk te achterhalen.
Oh. Ja. Nou ja, goed, een mysterie achtervolgt deze giraf nog steeds.
Ja, zo zijn er vele mysteries.
Ja, duidelijk. Ja. Hoe lang hebt u over dit boek gedaan? Want het moet een behoorlijke klus zijn geweest.
Wel 3-4 jaar.
Zo.
Zoals je, en vooral omdat het historisch is, en is dat een enorm werk. En je maakt vaak een enorme studie van iets van wel uren, 3-4 dagen. En je schrijft eigenlijk maar één zinnetje van in. Maar de lezer moet zien dat de auteur daar alles van af weet.
Ja, dat is duidelijk. Ja. Ja. Nou, dat is ook zo. Ik bedoel, je komt alles over de giraf te weten. Ja. Op een bijna geraffineerde manier in de dialogen.
Ja.
Tussen Atir en Saint-Hilaire.
Saint-Hilaire.
Ja, en hoe is het nu met de giraf, weet u dat? Want volgens mij is het nu een bedreigde diersoort.
Ja, absoluut. Het is een bedreigde diersoort. Vooral de Maasai-giraffen in Kenia en Tanzania. Het is echt een bedreigde soort nu. Maar op de lijst van de IUCN staat nu ook dat alle giraffen kwetsbaar zijn. En dat komt vooral door stropers, de uitbreiding van de steden, de grote wegen.
Ja.
Een staart wordt wel eens afgesneden en cadeau gegeven als aan de vader van een aanstaande bruid in Afrika. Die gewoontes moeten we natuurlijk niet handhaven. En dat is natuurlijk moeilijk om uit te leggen aan want het is sinds eeuwen zo. Dat ze een giraffe, dat ze een staart aanbieden aan de vader van de toekomstige bruid. Maar ik hoop dat mijn boek een beetje bijdraagt aan de liefde voor de giraffen. Er zijn lezers die zeiden, ik ben van de giraffen gaan houden. Ik zie de giraffen met andere ogen. En misschien is het ook meteen een boodschap hoe bijzonder dit dier is. En dat we echt alles moeten doen om het uitsterven te voorkomen.
Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de giraffen, er zijn er meerdere die op de lijst staan. Maar inderdaad, giraf, ik heb ook na het boek te hebben gelezen overwogen om een giraf als knuffeldier aan te schaffen. Dat lijkt me wel aardig. Ook als eerbetoon. Maar dan betekent dat uw boek dan ook in het buitenland zou moeten worden gelezen. Want anders dan lukt dat niet om dat besef bij te brengen.
Ik zou dat hopen. Vooral in het Frans natuurlijk. Want mijn kinderen zijn Frans. En ik ben een beetje gefrustreerd. Want zij spreken wel Frans. Maar ze kunnen mijn boek niet lezen. Dus dat is mijn grote hoop.
Ja.
Dat het op goed met in het Frans of in het Engels wordt vertaald. Maar ja, dat ik weet niet of daar... Of dat mogelijk is.
Nou, mogelijk is het zeker. Er moet alleen een uitgever in Frankrijk zijn die dat wil vertalen en uitgeven. Maar dat lijkt mij eigenlijk voor de hand liggen. Want het is een verhaal wat zich in de Franse geschiedenis afspeelt.
Ja, de hele Franse geschiedenis. En de Franse lezers herkennen natuurlijk de steden, de plekken.
Ja.
De kunstenaars die erin worden genoemd. Dus ja, ik denk dat het echt wel een boek voor een Franse lezer is.
En hoe zit het met de filmrechten? Zijn die al verkocht?
Dat zou mooi zijn.
Nou ja, ja, als ik het boek lees, dan zie ik het, dan zie ik het voor me gebeuren. Het is natuurlijk, het leent zich uitstekend voor een film, denk ik.
Ja, dat is de droom van elke auteur.
Ja, ja. Nou, wie weet helpt het om een cineast op het idee te brengen. Ik zie het helemaal voor me. Ik denk dat dat een het heeft ook een happy end. Want ik was al bang dat, wat ik al eerder zei, dat Saint-Hilaire de tocht niet zou volbrengen. Vanwege zijn reuma en zijn nierziekte. Maar dat is toch gelukt. Ook er zitten hele aardige passages in. Ik mag er eentje noemen. En dat is de wijze waarop Saint-Hilaire zich probeert van zijn klachten van reuma te ontdoen. Door in het bos... In de brandnetels te gaan wentelen.
Ja, ja, ja.
Is dat een bekend gegeven?
Ja, de brandnetels worden gebruikt ook. Er zijn pillen van medicijnen van brandnetels tegen reuma. Ik herinner me dat ik op een goed moment met mijn grootmoeder liep. En op een pad met allemaal brandnetels. En toen zei ze, ja... Ik heb een keer iets meegemaakt. Haar moeder, die is ineens gaan rollen in de brandnetels. En zij was als kind, zij was daar zo van geschrokken. Maar dat gebeurde. Dat de brandnetels, daar zit iets in die brandnetel. Er zit overigens, geloof ik, mierenzuur, als ik het me niet...
Ja, ja.
zit in de brandnetel. En dat is ook heel goed tegen de reuma.
Maar goed, dan moet je wel eerst erin gaan rollen. En dat blijkens de ervaring van de heer Sandilaire is dat geen pretje.
Nee, het was geen pretje. Maar hij was helemaal... Ja, hij had zo last van zijn reuma. En kon geen stap meer doen. En hij wilde die giraf naar Parijs brengen. Dus hij had er alles voor over.
Maar zijn al deze feiten gedocumenteerd? Of komt dat uit uw rijke fantasie?
Nee, heel veel uit mijn eigen fantasie. Ik heb geprobeerd toch wel de historie zo veel mogelijk te handhaven. Maar het blijft natuurlijk een roman.
Ja.
Dus ik ben ook wel van de historie afgeweken. En ik heb er natuurlijk heel veel fantasie in gestopt.
Ja, dat moet ook wel, want er zaten natuurlijk wel wat gaten in de historische beschrijving.
Absoluut, vooral alleen maar van het begin wisten we wat. En ik heb zelfs steden moeten toevoegen, want ja, we wisten het niet. Dus ik heb afstanden bestudeerd en alles. Waar de giraffen misschien overnacht...
Had kunnen hebben,
ja.
Ja. Nou ja, dat moet een hele plezierige ervaring zijn geweest. Want de beschrijvingen van het landschap nodigen ook om naar Frankrijk te gaan. Alleen is dat nu niet meer mogelijk, heb ik begrepen.
Nee, maar met mijn boek Kom uit ik kom kan je toch de reis maken door Frankrijk.
Ja, en dat klopt. Overigens, u noemt nu de titel Kom uit hier, kom. Die ben ik 3 keer in het boek tegengekomen.
Ja.
Ik kan tot 3 tellen. Dat is mij gelukt. Maar ik vroeg mij af waarom u die titel gebruikt hebt. Want het gaat over de tocht van een giraf van Marseille naar Parijs. Toen dacht ik, wat heeft u bewogen om deze titel te kiezen?
Ja, ten eerste is de giraf eigenlijk niet de hoofdpersoon. Hoewel ze natuurlijk... allom aanwezig is. Maar de hoofdpersonen zijn Saint-Hilaire en Aathier, deze 2 verschillende mensen. En daar gebeurt iets tussen. En daarom heb ik deze titel genomen, Kom, Aathier, kom.
Ja.
Dus omdat het terugkomt op een bepaalde manier, is dat heel symbolisch.
Oké. Ja, ik zit er nog even over na te denken, want... Maar goed, dat maakt verder niet uit. Ik vroeg mij dat af.
Ja.
Die Aathier was een Soedanese slaaf. Hoe is hij vrijgekomen?
Hij is opgekocht. En in de tijd gebeurde dat heel veel. Hij was een slaaf voor het leger van de Pasha. En die kwamen op de markt. En in Cairo of in Alexandrië. En hij is opgekocht door de consul-generaal Drovetti. En hij heeft... Het was niet Drovetti, ik ben even nu de naam kwijt. Maar de consul-generaal. En hij heeft hem opgekocht en vrijheid gegeven. En dus ook een klein salaris.
Oké, en toen werd hij belast met het begeleiden van de giraf.
Ja.
En dat ging eerst van Egypte?
Hij heeft de giraf voor het eerst pas gezien in Alexandrië.
In Egypte?
Ja.
En toen heeft hij begeleid naar Marseille met de boot?
Ja, op een 2-master. En die tocht is ook niet makkelijk natuurlijk geweest. En met die giraf, ze hadden een gat in het dek gemaakt voor die lange hals, dat hij eruit kon piepen. En dus de giraf stond met de andere dieren in het veronder. En zijn hals kwam zo op het dek naar boven. En heel grappig dat er zijn heel veel spotprenten gemaakt in 1827... En er is een spotprent gemaakt van een boot waar de schipper de hals van de giraf als mast heeft gebruikt.
Ja, leuk. Ja. Die tocht die heeft 42 dagen geduurd.
Ja.
Daar was, u noemde het net al, er was een hele menagerie ging ermee, hè?
Ja.
twee koeien om te melken, om de melk aan de giraf te geven?
Ja, want de giraf dronk melk 25 liter per dag.
Zo.
Dat was natuurlijk niet makkelijk, want die koeien die liepen ook mee. En die hadden niet altijd genoeg melk. En gelukkig hadden de bewoners soms een emmer melk voor de giraf als ze in de dorpen kwamen. En het leuke is, op de omslag van het boek zie je een man met een emmer staan, met een emmer melk.
Even kijken, want ik heb het boek hier voor me.
Ja.
Is dat op de achterkant? Nee, niet op de achterkant. Op de
voorkant, op de voorkant, helemaal links.
Helemaal links. Oh ja, ik zie hem. Ja. Oh ja. Ja, zo een hele leuke cover met een in zwart-wit. Dat geeft ook het historische besef aan.
Ja, het historische, ja. Zie je er,
en dan in kleur de giraf die van achteren is gefotografeerd. En in de rechterbovenhoek een postzegel.
Ja.
Wat is daar de functie van?
Het was een oude briefkaart.
Oh, oké.
En die briefkaarten, de eerste briefkaarten, dat is natuurlijk heel erg leuk. Toen kwam de fotograaf, die kwam in de dorpen en die had zo'n zwart lapje om zijn hoofd. En de openingstijd was natuurlijk heel lang. Dus de mensen moesten onbeweeglijk blijven staan. En je ziet ook op die cover dat de kinderen, die zijn bewogen en daardoor de moeders ook.
Oh, ja.
Die konden niet een paar minuten stil blijven. Dat is ontzettend leuk. En die mensen die gingen voor de fotograaf allemaal naar buiten. De slager, de bakker, de man van de taverne en de kinderen. Want dat was natuurlijk iets nieuws, zo'n fotograaf. En ja, die stonden dus allemaal op straat. En nu staan ze daar op straat voor de giraffe die aankomt.
Duidelijk. Agnita de Ranits, wij gaan nog even een klein muziekje draaien.
Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense fait souvent offense, mais quand elle est parmi mes amis de faïence, je sais sa défaillance, je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est, et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait, mais elle est ma préférence. À moi, il faut le croire. Moi seul, je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Je sais quand elle a froid, ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi. Ma préférence à moi. Ma préférence à moi. Ma préférence.
In deze aflevering van Paperback Radio praten wij met Agnita de Ranitz over haar boek Kom Atir Kom. Een hele bijzondere reis van Marseille naar Parijs, waarin een stoet mensen en dieren de giraf aan Karel de Tiende gaat aanbieden. En dat is een verhaal met ongelooflijk veel hindernissen. Dat maakt het natuurlijk ook interessant. Want een van die hindernissen, en misschien kunt u daar iets over vertellen, is dat ze een rivier moeten oversteken, maar dat gaat niet zonder kleerscheuren.
Ja, maar dat ga ik niet allemaal verklappen.
Ah, wat jammer nou. Nou, dan moet ik het doen.
Er zitten. En of ik dat nu helemaal uit de doeken ga doen,
nee, dat is
dat een beetje jammer.
Dat is waar. Maar ik ga één ding verklappen, want dat zag ik dan ook weer voor me in mijn, ja. In mijn fantasie. Een van die koeien verdrinkt in de rivier.
Ja.
Maar voor de rest gaan we daar niets over zeggen.
Nee.
Nee, want is dat ook verzonnen door u? Of
ja,
hebt u dat ergens...
Op een goed moment dacht ik, er moet iets spannends gebeuren.
Ja.
En ik heb dus die hoofdstukken toegevoegd. En ik heb me dat zo voorgesteld allemaal.
Want ik heb ook geprobeerd al lezende om de werkelijkheid, dus wat er precies is gebeurd, te scheiden van de fantasie. Maar dat is mij niet gelukt.
Nee, het is dus een beetje vermengd en dat maakt het leuker, want ja, als dat zo duidelijk was geweest, was er niets aangewezen. Maar het leuke is om die historie een beetje uit te strooien over het boek.
Ja. Hoe wordt het boek ontvangen? Want ik krijg de indruk dat u goede reacties krijgt. Hè?
Ja, ik heb hele goede recensies en ik heb net gisteren vernomen dat... tijdens een café literair heeft een boekhandelaar in Helmond, de Ganzenveer, heeft mijn boek gekozen als het boek van de maand.
Kijk, dat is een opsteker.
Erg leuk. En ja. De reacties van de lezers is ook bijzonder leuk. En vooral in deze moeilijke tijd, want wij zitten hier opgesloten in. Wij mogen nu uit ons huis, maar we hebben dus. De lockdown echt hier beleefd. We mochten alleen maar naar buiten om levensmiddelen te komen met een brief, met een papier en toestemming. Maar dat heeft lichtpuntjes gegeven op mijn dagen. Al die leuke reacties. Ja.
Kan ik mij heel goed voorstellen. Bent u al bezig met een volgende boek? Hebt u al een idee?
Ik ben al bezig met een volgend boek. Ik heb het al grotendeels op papier staan. Of op papier natuurlijk niet. Het is tegenwoordig op de computer.
Uiteraard.
Maar ik moet er nog heel lang aan werken. En de karakters versterken. En ik zal het begin nog veranderen. Dus ik moet er nog heel veel aan doen. Maar ik heb nog wel wat in de pen zitten.
Maar kunt u een tipje van de sluier uit oplichten waar het over gaat?
Ik denk dat het daar te vroeg voor is.
Hè, wat jammer nou weer.
Ja.
Maar,
Eeuwig geduld.
Maar het is iets geheel anders dan Kom Atir Kom.
Ja, het is meer een psychologische roman.
Oh, oké. Okay. Nou ja, we wachten af. Ik heb geen andere keus.
Ik denk dat ik zeker weer een historische roman maak. Want dat vind ik juist heel erg leuk, dat uitvogelen van historische en sociale gegevens, dat tijdsbeeld scheppen helemaal, dat interesseert me heel erg.
U bent geboren in Den Haag.
Ja.
U studeerde kunstgeschiedenis en Egyptologie.
Ja, in Parijs.
Aan de École du Louvre en de Sorbonne.
Ja.
U werkte in het, ik haal het allemaal even uit het boek uiteraard, aan het Albert Pierson Museum in Amsterdam. En hoe lang woont u al in Frankrijk?
Meer dan 40 jaar.
Zo.
Ik ben bijna een Française geworden. Ik ben trouwens Française, maar ik heb een Nederlandse nationaliteit absoluut behouden.
Ja.
Ik voel mij ook gewoon Nederlands.
Oké, maar dat geeft geen innerlijk conflict, of je dan Française bent of Nederlandaise.
Nee, ik voel het me beide.
Oké, nou dat kan.
En als ik de keuze zou moeten maken, want er wordt wel eens over gepraat dat je geen dubbele nationaliteit meer kunt hebben. Ik denk dat ik toch wel de Nederlandse kies. Want ja, je bent geboren Nederlands en dat voel ik toch het sterkste in me.
Maar mist u
het? Ik kom ook heel graag terug in Nederland. Ik ben heel veel in Nederland. Ik heb dus verschillende presentaties gegeven, nog in de boekenweek, nog net op het laatst.
Aha.
En als je dan over nadenkt, dat er waren nog met wel 70 mensen bij Paagman en in Amsterdam was het ook helemaal vol. En de laatste boekbespreking kwamen er minder mensen. En dat is ook wel weer een nadeel, want ik heb een promotieweek moeten afbreken. Ik ben spoorslags naar Frankrijk teruggegaan, de dag voordat de grenzen werden gesloten.
Zo.
Dus dat heeft, ja, die corona heeft toch wel ook wel een enorm nadeel. Je boek uitgeven in deze tijd, vlak voor deze tijd, is ook niet altijd makkelijk.
Het is lastig, maar je bent niet de enige die daar last van heeft.
Absoluut, ja. Ja.
Maar het voordeel is weer dat mensen natuurlijk veel thuis zitten en het boek kunnen lezen.
Ja, beide. Want mensen lezen natuurlijk meer, maar ook heel veel mensen hebben het erg druk met hun werk, met hun thuiswerk en met kinderen. Mensen zijn ook een beetje verward door de hele geschiedenis, kunnen zich niet goed concentreren. Ik weet eigenlijk niet of er veel meer wordt gelezen. En mensen lezen vaak ook nog boeken die ze thuis hebben. Omdat heel veel boekwinkels gesloten waren of ze wilden niet naar boekwinkels. Dus ik weet niet of in deze tijd nou echt zoveel meer wordt gelezen. Ik weet het niet.
Nee, nou, ik mag alleen maar hopen dat dit interview mensen aan zal sporen om het boek Kom Aaltje Kom te gaan kopen.
En, ik hoop het ook, dat er een echte giraffengekte ook gaat ontstaan.
Dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn.
Dat zou helemaal fantastisch zijn, ja.
Maar hoe leeft dat nog in Frankrijk? Want het was daar, kijk, het heeft zich allemaal in Frankrijk afgespeeld. Het was daar een legendarische aangelegenheid. Ja. Heeft men het er nog wel over?
Nou, niet iedereen is van dit verhaal, historische verhaal, op de hoogte. Maar er zijn ook wel mensen die het kennen en die zeggen, als ik dat vertel, dan zeggen ze, oh, het is zo'n geweldig verhaal. Die giraffe die daar voor het eerst in Frankrijk kwam en die zeggen, dat een leuk idee om daar een verhaal mee te maken, van te maken, ja.
Nou, dat is het zeker. Het is ook natuurlijk, als je het op de keper beschouwt, een heel raar beest.
Het is een heel eigenaardig beest, absoluut. Wanstaltig, ja. Maar toch weer geweldig elegant.
Dat is
heel het. Elegant als zo'n dier loopt hij en galoppeert, ja, zoals ik zei. Het zweeft.
Ja.
Het is een heel bijzonder dier.
Slaapt ook nauwelijks.
Ja, 2 uur, 2, 3 uur per nacht. En dan nog heel licht. En natuurlijk in de wildernis slaapt een giraf niet volledig. Want ze moet altijd op haar kievive zijn.
Ja, je zou denken dat zo'n beest dan een enorme zenuwpees wordt. Maar het tegendeel is waar. Want het is een uiterst zachtmoedig dier.
Ja.
U bent kennelijk van de giraf gaan houden.
Absoluut. Maar mijn lezers ook.
De lezers, ja, natuurlijk, ja.
Ik heb leuke reacties en ik krijg voortdurend filmpjes en dingen opgestuurd over de giraf. En het is ook een heel bijzonder en dierbaar beest, ja.
Ja, nou, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Ja. Goed, nou laten we hopen dat nog heel veel lezers het met... Gaan meebeleven.
Ik hoop het, ja.
Deze tocht van Marseille naar Parijs.
Ja.
Want in het afgelopen uurtje hebben wij er wel het een en ander over kunnen vertellen. Maar alle bijzonderheden vind je natuurlijk toch in het boek.
Ja, het boek dat uitgegeven is door uitgeverij De Brouwerij, Brain Books, door Henriette Vaas.
Ja, die bedankt u ook in het nawoord, want die heeft
die
kennelijk gesteund.
Geweldige uitgeefster.
Nou, ik bedank u ook voor uw informatie. Ik wens u heel veel succes.
Bedankt,
heel veel succes met het boek.
Ja.
En wellicht tot de volgende keer bij het volgende boek.
Ja, wie weet.
Oké. Okay. Hartelijk dank. Ja. Dit was Paperback Radio voor vandaag. Op naar de volgende.